Ja, welkom allemaal bij de Westfriese Estafette. We hebben vandaag Ernst van Düsseldorp te gast. Die heeft het estafettestokje doorgekregen van niemand minder dan Elsa Brigitta Beckman. En dat is de zangeres die vorige week hier aanwezig was. En ja, het doel van dit programma is om onze gast wat dichter bij de luisteraar te brengen. Dus we gaan een gesprekje hebben over, over zijn werk, wat hij doet. Hij is producer en recording engineer. En hij heeft een studio, de Flagship Studio in Horen. Tenminste, het zit tussen Horen
op het
randje, en Weidewes in. Zo ongeveer bij de stoplichten van Schellinghout. En we gaan eens kijken wie Ernst van Düsseldorp is. Welkom, Ernst.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent, man.
Dank voor de, ik wou zeggen uitnodiging, maar eigenlijk dank aan Elsa voor het doorgeven van het stokje.
Ja.
Heel erg leuk en vereerd dat ik hier mag zijn. Dus we zullen zien of we wat meer te weten kunnen komen over mezelf. Ik ook, weet je.
Je weet het maar nooit, hè?
Nee, precies.
Je hebt een studio, die heet de Flagship Studio.
Yes.
En nou was ik aan het kijken naar informatie over jou natuurlijk, want dat zoek ik een beetje
een
op.
Deep search heb jij gedaan.
En toen kwam ik in Amerika terecht en daar was ook een Flagship Studio.
Ja.
En dat was een afsplitsing van de Blizzard Studio. En Blizzard kennen we natuurlijk van Warcraft, van de games, de PC-games.
Ja, daar ben ik begonnen. Daar ben ik in mijn jonge jaren begonnen. Nee, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee, dat klopt. Daar ben ik ook. Ik denk dat ik hem daar een paar jaar later pas achter kwam. Ik heb daar nooit heel lang over nagedacht, over die naam in die zin. Later heb ik ook wel eens gedacht, het is toch ook wel wat hoogdravend om meteen jezelf het vlaggenschip der studio's te noemen. Als je net begint. Maar het heeft niks te maken met die Blizzard Entertainment. Helaas, want dat had ik helemaal niet erg gevonden om af en toe een klusje voor hun te doen. Denk ik.
Dat geloof ik graag.
Ik denk dat dat best wel toe kan. Maar het komt eigenlijk puur voort uit dat ik een geschiedenis heb met water. En vooral vanuit mijn vader eigenlijk. En dat ik het mooi vond om daar een klein beetje een knipoog in mijn... dus de flagship, het vlaggenschip van een vloot, als het ware, te voor te stellen. En ik vond het mooi, het bekt mooi. Een naam moet altijd mooi bekken.
Ja, inderdaad.
Het is een bandnaam, die is heel belangrijk. Het maakt niet zoveel uit wat het is, maar het moet mooi klinken.
Ja.
Als een drumfill, zoals de Foo Fighters. Dat klinkt gewoon vet.
Ja.
Daar wil je heen. Trigger Finger is ook zo'n naam, dat ik altijd denk, weet je wel, maakt mij niet uit wat het wordt, maar ik ga erheen. Ik vind dat vet. Dus daar komt het een beetje uit voort. Het klinkt cool en het past een beetje bij mij.
Ja, nog geweldig.
Ja, daar komt het vandaan.
Hey, en heb jij ook wat met water dan?
Ik heb ook wel wat met water, ja. Mijn vader die is 25 jaar, nee dat is niet waar, hij is 35 jaar, misschien wel 40 jaar, charterschipper geweest van in de Bruine Vloot. En hij heeft de laatste 25 jaar van zijn leven vanuit de Horen gevaren met de Egberdina. En die kocht hij in mijn geboortejaar en ging een jaar of 3-4 geleden weg. Heeft hij die verkocht. En dat is zo heel erg in mijn jeugd verweven geweest. Dat zeilen en het varen en op die boot zijn en daarmee op vakantie. Dus daar zit wel een grote link.
Dus je ging vaak mee op de boot?
Ik ging vaak mee en later in de catering helpen. En ook wel zelf veel gezeild en zeiles gegeven aan de jeugd en zo. Dat soort dingen. Dus dat was wel een groot deel van mijn leven eigenlijk.
Maar je hebt
en
nog steeds wel. Nooit gedacht dat het je broodwinning
Nee. Ik wist heel snel al dat ik het donkere pad van de muziek wou bewandelen.
Oh jee.
En dat. Ik heb me wel eens gedacht om dan een studio op die boot te bouwen. Maar dat vond ik toch ook wel zonde, want het was best een heel mooi schip.
Ja.
Dus dat hebben we maar een beetje laten varen.
Beetje à la Veronica. Leuke zin.
Beetje à la Veronica. Ja, het leek me wel te gek. En nog steeds wel, als je dus... De Stones hadden vroeger namen veel platen op met die mobiele studio. En dan konden ze gewoon overal wat doen. Als je een boot hebt waarop je kan opnemen, kan je in theorie overal naartoe en die plaat opnemen.
Ja.
En dat is natuurlijk wel kicken, dat je met een band aan boord stapt, trossen los en je gaat varen en onderweg maak je zo'n plaat. Nou, dat is nog wel dat ga ik nog wel een keer doen, links of rechts. Ja.
Kan dat niet gek genoeg voor jou?
Nee, te gek. En het is ook wel goed om muzikanten en jezelf af en toe in een situatie te stoppen waar je niet ultiem op je gemak bent, omdat het in de studio, in mijn studio is alles daar en alles werkt en alles is precies goed. Maar het creatieve brein wordt wel aangewakkerd als je af en toe in een beetje een vreemde situatie moet werken. En dat vind ik wel interessant.
Wil je iemand graag uit zijn comfortzone halen?
Nou ja, als dat nodig is, wel.
Ja.
Weet je wel, niet onnodig. Niet om het uit de comfortzone halen te doen. Weet je wel, dat...
Ook niet op feestjes?
Nou, ik weet niet wat jij weet. Klinkt nou wel alsof jij meer weet dan ik. Nee, ik hou daar wel van. Ja, uit je comfortzone halen. Als dat voor een beter resultaat leidt, dan kan dat heel goed werken. Of juist iemand heel erg in zijn comfortzone plaatsen. Dat is ook een hele. Dat is ook een kunst, denk ik. Soms is dat ook nodig. Om juist iemand heel erg op zijn gemak te laten voelen.
Nou, dat is de grootste kunst.
Dat is. Ja, dat is een grote kunst. Ja. Dat is een hele leuke uitdaging, vind ik.
Maar ben jij ook doordat je met je vader mee bent gaan varen, ben je dan ook iemand die meer is gaan exploreren? Die dus meer een ontdekker is geworden?
Ja, misschien wel. In die zin dat ik. Ik ga een uitdaging niet uit de weg, denk ik. En ik ben wel in voor nieuwe dingen. En heb wat gereisd in mijn eentje. Ook wel muziek gerelateerd. En ik denk dat zou best wel kunnen. Ik denk onbewust dat er daardoor wel in zit. Dat je wat meer. De wereld is gewoon zeker nu gewoon heel klein en bereikbaar. Je kan eigenlijk overal naartoe.
Ja.
Het is alleen een vlucht en je bent er. En dat vind ik wel heel interessant, altijd. Dus ik ben een paar keer in Amerika geweest om daar ook in verschillende studio's te werken. En met verschillende engineers te werken daar om eigenlijk ervaring op te doen. Ik heb geen opleiding gedaan voor dit vak. Maar ik heb gewoon heel erg van andere mensen gejat hoe zij het doen. En daar een beetje mijn eigen ding van gemaakt. Dus ik heb heel veel mogen meekijken met mensen die heel veel Grammys in de kast hebben staan. En dan mocht ik dan een dag hier achter in de studio zitten. Ja, dan leer je gewoon zo waanzinnig veel. Dus dat is. En daar moet je een beetje lef voor hebben. Dus dan stuur ik iemand een berichtje van. Ik ben Ernst en ik kom uit Amsterdam, zei ik dan. Want het klonk beter.
Ja.
En ik ben in Los Angeles en ik wil graag met jou meekijken. En dan zeiden ze: oh ja, het is superleuk, is goed, kom maar. Je moet er zo laat zijn. En dacht ik: hè, dat werkt.
Ja.
Nou ja, dat werkt dus gewoon. Dus dat is wel te gek.
Ja, maar dat is ook het mooie van het leven. Je kijkt wel ergens tegenaan of tegenop. Maar als je dan gewoon jezelf bent en down to earth bent, dan open je heel snel gewoon deuren.
Ja, en ik denk dat daar het West-Friese misschien wel een beetje. Ik voel mezelf niet een enorme West-Fries, maar sinds ik nu een paar jaar samen ben met een enorme West-Friese, denk ik dat in die zin een positieve invloed heeft. Omdat je gewoon met twee benen op de grond staat.
Welke positieve invloed heeft ze dan op je?
Nou, ja, heb je even. Nee hoor, nee, dat is slijmerij. Maar in die zin wel. Dat het feit van twee benen op de grond en bij jezelf blijven. Kijk, doe maar normaal, doe je al gek genoeg. Zo leven wij niet.
Nee.
Want het kan niet te gek.
Altijd gekker.
Ja, precies. Dus dat heb ik helemaal niet. En het mag ook best wel een beetje shockeren soms. En je mag ook best wel een beetje anders zijn dan anderen. Weet je wel? We hebben natuurlijk ook een pad gekozen wat niet voor iedereen is weggelegd. Om voor jezelf in de muziek te werken en die kant op te gaan. Dus dat is al vrij anders.
Dat is moeilijk hoor.
En vind je? Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
Nou, als ik. Ik geloof dat Bas
ja,
van
nee,
dat
is af en toe best wel lastig. Ja. Ja. Maar dat mag ook, weet je wel. Ik hou daar wel van.
Ja.
Ik niet the easy way.
Het leven is één grote uitdaging.
Ja, en ook leuk, weet je wel. Het leven is echt wel leuk. Ja. Gewoon.
Even wat anders.
Ja. Nou ja, inderdaad. Dus dat Blizzard Entertainment heeft niks te maken met de Flagship Studio. Ik zal hem maar terugbrengen. Want daar begon het natuurlijk.
Ja,
ik
zie dan ga ik nog even een stapje verder terug. Naar het nummer Miljonair.
Ja.
Heeft dat er wat mee te maken met die Flagstone Studios? Miljonair?
Dat heeft er, ook niet. Wederom niks. Nou ja, in zekere zin wel. Kijk, alle muziek die ik voor vandaag heb uitgezocht op jouw verzoek, heeft uiteindelijk onlosmakelijk iets te maken met mijn studio en mijn werk. Maar Miljonair heeft gewoon één ding. En dat is de song waar ik een maand geleden en inmiddels twee dagen op getrouwd ben met Marianne Lichtart. Dus dankjewel. Ja, dat is onze song en dat is een van de beste songwriters van dit moment, van de afgelopen 15 jaar, weet je wel. Wat Chris Stapleton allemaal wel niet geschreven heeft, voor zichzelf dan wel voor anderen, dat is gewoon een waanzinnig oeuvre.
Ja, hij is wel, dus, dat is wel een bezig mannetje.
Dat is een bezig bijtje, behoorlijk.
Die zou je wel als buurman willen hebben, denk ik.
Ik denk dat ook, man. Dat heb ik vaak met dat soort, weet je wel, je hebt wel van die gasten of van die vrouwen, artiesten, dat je denkt, daar zou ik wel eens even lekker mee op een porch met een pilsie willen zitten. En er gewoon, volgens mij is dat super gezellig. Ja. Los van inspirerend en leerzaam en gaaf. Maar ook gewoon, wow, wat komen die mensen dan sympathiek over. En dat heb ik bij hem heel erg.
Heb jij heel veel interesse in mensen?
Ja, best wel heel veel.
En dat speelt waarschijnlijk ook mee in de benadering die je hebt naar de mensen toe.
Ja, absoluut. Kijk, mensen komen bij mij om een plaat op te nemen. En dat is op zichzelf al best wel een spannend proces. Want je hebt liedjes geschreven, meestal alleen of met een band, maar vaak alleen op een zolderkamertje soms wel. En dan ga je dat delen voor het eerst met iemand als ik, een producer, die je gaat helpen om daar een plaat van te maken. En dat is al een heel intiem proces. En vervolgens zijn de onderwerpen vaak ook heel dichtbij, staan heel vaak heel dichtbij iemand. En daar ga ik dan nog eens wat van vinden en over zeggen. Dus daar, als je daar niet
tegen kan.
Ja, als je daar niet tegen kan, maar ook voor mezelf. Ik realiseer me heel erg wat dat voor mensen betekent. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus met enigszins een dosis inlevingsvermogen komen we samen altijd heel ver. En dat is ook zo mooi aan het werk. Want het opnemen van een album is 30% muziek maken en 70% met elkaar praten en therapeut spelen.
Kun je zeggen dat een liedje een kind is van een artiest, wat jij dan even mag vasthouden?
Ja, soms is het wel zo. En het is ook heel goed om je te beseffen als je wordt gevraagd om iets te doen voor iemand zijn kindje. Ja. Of liedje in dit geval. Dat je goed beseft dat het niet van jou is. En ik denk dat ik daar goed in ben geworden. En nu goed in ben. Het is niet mijn plaat.
Nee.
Het is jouw plaat. Ja. En ik ga je helpen.
Ja.
Maar we hoeven het niet te doen zoals ik het voorstel. Alleen soms heb ik een heel goed voorstel. En dan is het wel de moeite waard om het te proberen. Maar het is niet van mij. En nee. Het wordt ook niet van mij. Het blijft van de artiest waar ik mee werk. En dat vind ik wel belangrijk. Om dat bovenaan te laten staan. Waardoor de artiest zich ook, hoop ik, serieus genomen voelt. En doorheeft wat de rolverdeling is. Dat is gewoon belangrijk.
Nou, zeer, zeer zeker. Denk ik. Jij bent meer het vormende gedeelte. En het luisterende gedeelte. Ja. En eigenlijk de reflector.
Ja.
Van,
de klankbord. Ja. Kijk, ik heb wel eens een plaat opgenomen met iemand die zo waanzinnig veel talent. En die had alles zelf gedaan. Maar de laatste 10% kwam niet af.
Nee.
En dan ben je, ik hoef dan niks meer achter een computer te zitten en een knoppen te drukken en microfoons neer te zetten. Ik moet alleen maar praten.
Ja.
Dat ik denk, voorstellen, luisteren. En dan zeg ik, ja, misschien moet je hier nog even dit doen. Of probeer eens dit. Of haal die solo er eens uit. Want waar is dat voor nodig?
Ja.
En dat geeft soms net even die drempel over van, oh ja, dat had ik nodig. En dan heb je eigenlijk opname technisch niks toegevoegd. Alleen als je dat gesprek nooit had gehad, was die plaat ook nooit afgekomen.
Nee.
En dat is altijd anders. Dat is nooit hetzelfde.
En werkt de sfeer in de studio, de ambiance, werkt dat ook erg mee?
Ja,
doe jij veel aan de inrichting?
Ja.
Als je studio zou moeten omschrijven, wat zou je dan zeggen?
Nou, wat ik probeer en wat ik altijd terugkrijg, is dat het voelt alsof ze in een woonkamer zitten. En het mooiste compliment wat ik ooit van iemand kreeg is, die zei van, als ik bij jou opneem, dan voelt het, ik kan hier zo zingen zoals ik thuis zing.
Kijk.
En dat is denk ik het mooiste wat je kan creëren. Want dat wil ik heel graag.
Ja.
Want vaak is het ook wel zo dat iemand een demootje maakt thuis. En zegt, ja, die is heel erg te gek. Ja, hoe komt dat nou? Omdat je dat gedaan hebt in een omgeving waar je ultiem op je gemak bent.
Ja.
Als jij dan in een hele imponerende studio gaat zitten, met grote lampen op je hoofd en dure microfoons om je heen, dan kan het wel eens moeilijk zijn om dat te reproduceren. Dus dat proberen wij wel met verlichting en met vloerkleden en een beetje dat ding. Maar ook gewoon een ontspannen sfeer onderling, weet je wel. Ik kijk niet op een uur meer of minder, daar gaat het helemaal niet om.
Nee.
Want daar dat komt altijd wel goed. Er zijn projecten die lopen uit en er zijn projecten die lopen in. Dus daar ben ik niet zo mee bezig.
Ah, het is jouw studio.
Dus toch? Dat scheelt ook.
Ja.
Dat scheelt ook nogal.
Ja,
ben je er ook wat soepeler in.
Je leest wel eens van artiesten die studio's moeten huren, dat ze daar behoorlijk veel geld voor kwijt zijn.
Ja. Ja, dat is bij mij ook, hoor.
Ja, dat
om niet de impressie wekken. Nee, maar wij zitten op ons eigen terrein. Dus we hebben zakelijk gezien een interessant tarief voor heel veel artiesten. Maar het kost altijd geld.
Ja.
En ik belde gisteren nog met iemand, een jonge gozer hier uit de buurt. Die maakt eigen songs, die wil graag wat opnemen. Die is in zijn eentje. En die wil gewoon een single opnemen. Ja, dat is wel een investering voor iemand van 17 of 16, weet je wel. Om een paar honderd euro, dat gaat het toch al gauw om. Ja. Als je 1 of 2 dagen de studio in wil, en dan gaat het al gauw om meer dan dat. En dan, nou ja, dus daar moet je ook mee omgaan. Van ja, het is voor iemand, moet daar soms weken, maanden voor werken. In zijn bijbaantje bij de VOMAR hier. Dan wordt er wel wat in die zin ook weer verwacht van de andere kant. Dus dat neem ik wel serieus.
Nou, dat is heel belangrijk, ja, denk ik.
Ja,
en je vertelde net ook dat ze in een omgeving zitten met dure apparatuur. Maakt het werken met dure apparatuur, daagt het jou ook dan uit om preciezer te zijn?
Ja, apparatuur is zo'n gevaarlijke valkuil, ben ik laatst weer achtergekomen. Want het gaat om, dat is zo'n cliché in dit vak, maar dat gaat om het liedje.
Ja.
En als het een goed liedje is, dan is een telefoonopname vaak kan meer teweeg brengen dan een overgeproduceerde geweldige superopname met de duurste apparatuur ter wereld. Als daar de emotionele impact in zit, dan zit die daarin. En wij in mijn rol als engineer kan ik wel eens de apparatuur te belangrijk maken. Daar ben ik altijd een beetje in aan het schipperen. Dus ik heb hele dure microfoons staan. Maar als iemand een geweldig idee heeft en het kost te veel tijd om die microfoon te pakken en op te bouwen en noem maar op. En dan bestaat de kans dat het idee al een beetje vervliegt. Of dat iemand begint te twijfelen aan zijn eigen idee. Dus eigenlijk als iemand denkt, hey, ik wil even wat proberen. Maakt het mij niet zoveel uit in welke microfoon je dat doet. Want als het een super idee is, dan is dat veel belangrijker dan de apparatuur die je ervoor gebruikt.
Dat komt er altijd wel uit.
Dat komt er altijd wel uit.
Jou.
Goede ideeën komen er altijd uit.
Nou heb je een lijstje met muziek heb je bij mij ingeleverd.
Ja.
En de artiest die op dit ogenblik op het punt staat om zijn liedje te gaan zingen, die heeft zowat geen microfoon nodig, denk ik.
Waar staan we?
Deze man.
Waar zijn we? Waar zijn
bij
we?
Bruce Springsteen.
Ja, de Bos. Ja, dit is... Ik was er nooit zo van. Ik begreep, dat is zo'n ding met de Bos. Hè? Dat snap je of dat snap je niet. Ja. En toen deden wij in Hoorn organiseerde een aantal muzikanten eens in de zoveel tijd een tribute to.
Ja.
Tribute to the Stones hebben we gedaan. Tribute to Blondie. En allerlei naar de Nederpop en naar de Bos. En dan speel ik daar in de begeleidingsband. En toen dacht ik, de Bos, de Springsteen, what a man. Dus ik dat allemaal uitzoeken. En toen ben ik gewoon geïndoctrineerd, als het ware. En dat heeft zo'n mega impact gehad dat ik alles ging lezen van Springsteen. Helemaal erin dook. En toen kwam deze plaat uit. Dit is niet zijn laatste plaat, maar de laatste plaat die hij helemaal met de E Street Band heeft gemaakt. Alles live opgenomen in de studio. Deze song in het bijzonder. Mijn vader, waar ik net al even over vertelde, is 8 maanden geleden heel plotseling overleden. En tijdens zijn uitvaart heb ik deze song gedraaid. Heb Marianne hier een stuk van gezongen. En dit slaat heel erg de essentie van verlies op. Dat als iemand dood is, dan kan je die terugzien in je dromen. Dat vind ik heel vet. En dit is gewoon een waanzinnige song van Bruce. Dus deze moest erin voor mij.
Je vertelde dat je om die plaat te vinden, dat je dan ook in de mens Bruce Springsteen duikt.
Ja,
Ben jij een bijter? Ben jij iemand die als hij een idee heeft van...
Ja. Ja, ik bij me wel ergens in vast. Ja. Ik ben ook wel redelijk enorm eigenwijs. Zal ik daar meteen van maken. De redelijk kan je wel weghalen. Want ik dat is absoluut. En ik ben dan ook wel overtuigd van iets. Weet je wel?
Ja.
Dan gaan we daar ook voor. Dus met zo'n Springsteen, ja, dan ga je inderdaad. En dat is ook bij Springsteen fans wel een beetje al onbekend. En er zijn ook docu's over de fans van Springsteen en zo. Dat zijn vrij. Het zijn wel hele rare mensen, hoor. Ik heb een goede kennis van mij, die is zo Springsteen-fan. Die is naar zijn ouderlijk huis van Springsteen geweest. Die heeft die hele route afgelegd die Springsteen heeft gereden in het begin van zijn carrière. Mochten ze voor het eerst optreden ergens in Californië. En toen is hij van Freehold, New Jersey, helemaal naar Californië gereden. En daar is een heel boek over geschreven. En die heeft die hele route ook gereden, 6.500 kilometer door hem. Kijk, dan ben je gewoon wel een freak, weet je wel.
Nou, heeft hij ook closetpapier met Bruce Springsteen erop?
Ik zal je wat vertellen. Hij laat zijn broeken maken bij een kleermaker. En in alle broeken staat een songtekst van Springsteen.
Kijk.
Nou, dan spoor je gewoon niet helemaal.
Nee.
Maar dat is wel te gek. Ik vind het wel te gek. Ja.
Je bent echt fan, hè? Dan.
Ja, ik ben echt fan, ja. Een beetje freak, maar super cool, weet je wel. Want dat mag ook wel. En het is natuurlijk, het komt allemaal voort uit dat muziek je door zware periodes kan halen. Of door, zoals dat Chris Stapleton Millionaire, ja, dat heet, daar krijg ik een warm gevoel bij. Ja. Dat is gewoon, dat is wat muziek moet doen, naar mijn idee. Dat is de hele functie van muziek, is emotional impact. En
klopt.
Als je dat weet, als een muzikant dat voor elkaar krijgt, bij één persoon is het geslaagd.
Ja.
En daarom denk ik wel eens met in de nieuwe tijd van Spotify streams en de wat best wel ellendig effect heeft op veel mensen. Want ja, als je een super song hebt uitgebracht en je hebt, weet ik veel, maar 10 streams of maar 100 streams of maar 1000 streams. Het is maar net door welke bril je krijgt, kijkt. En je bent daardoor teleurgesteld. Dan mis je denk ik een beetje dat als je bij één iemand gewoon iets losmaakt en een emotie raakt, dan is het gewoon geslaagd. En zeker jonge muzikanten zijn erg bezig met de statistieken van hun Spotify-lijst. Terwijl dat gewoon totaal irrelevant is. Want verdienen doe je er niet aan. En het zegt verder ook niet zo heel veel. Want je kan wel 1 miljoen streams op Spotify hebben, maar dan staat de Ziggo Dome nog niet vol.
Nee, ben jij een voorstander van cd's en lp's en singeltjes en dat soort dingen?
Nee, ik ben wel gek genoeg voorstander van de streaming. Omdat ik de bereikbaarheid ervan gewoon heel belangrijk vind. Iedereen die op zijn zolderkamer een te gekke song weet te schrijven, moet dat naar buiten kunnen brengen. En dat is een mooie platform, dan dat bestaat niet. Ik ben wel tegen de manier waarop Spotify met muzikanten omgaat. En de minimale vergoeding die er tegenover staat, is echt wel heel erg verschrikkelijk. Maar een vinylplaat uitbrengen voor een artiest of een band, dat is gewoon een godsvermogen wat je daarin moet investeren. Dat kan niet iedereen bij hun eerste release meteen bolwerken.
Nee.
Dus in dat opzicht is de bereikbaarheid met YouTube en al die andere dingen, alles is er.
Ja.
Dus alle apparatuur is er, alle dingen. Dus er is eigenlijk helemaal geen excuus meer om niet iets te gaan maken. En dat is wel vet.
Ja.
Dus what are you waiting for?
Als je muzikaal bent.
Ja, toch?
Ja, nee,
het kan gewoon zo online en je bent er en je bestaat en je bent artiest.
Ja. Over een artiest die in mijn ogen wel floreert de laatste weken in mijn hoofd. Dat is Elsa Brigitte Beckman.
Ja.
Die kende ik eigenlijk nog niet. En toen ben ik me gaan verdiepen. Ja,
ja.
Mag je zeggen.
Ja, ja, ja,
ik ken heel veel, maar ik kende haar nog niet.
Nee, nee.
Ik ben me daarin gaan verdiepen. En dat blijft in mijn hoofd nadreunen.
Ja, ja, ja,
die muziek van haar. En dat vind ik gewoon heel erg mooi. En zij heeft er ook een hele stijl omheen gebouwd.
Ja, dat is zo te gek. Ja. Dat is zo te gek. Juist dat. Vergissen mensen zich denk ik ook nog wel eens in dat het dan om de kleding gaat of om hoe ze. Weet je, het gaat bij Elsa 110% om de muziek. Ja. En die spreekt voor zich. Want dat is dat zijn zulke pareltjes die zij schrijft. En met de mensen met wie zij werkt, is heel erg te gek. Maar juist dat hele ding doortrekken in je stijl, in je kleding en in je stage presence. Weet je wel, want dan ga ik een live show van Elsa zien. Want dat is gewoon heel erg de moeite waard. Het is gewoon een beleving op zich. Het is meer theaterachtige voorstelling dan alleen maar die liedjes.
En het is het verhaal met beeld erbij.
Absoluut.
Dat is het mooie. Jij bent producer en engineer recording.
Yes.
Nou, is engineer recording, dat zal voor de meeste mensen denken van, wat is dat?
Wat is dat, joh? Wat doet die gozer? Ja, het is leuk, want allebei die dingen zeggen mensen niks of het verkeerde. Want een producer is natuurlijk ook al raar. Je hebt filmproducers, dat zijn vaak de mensen die de portemonnee trekken en de boel betalen in eerste instantie. Nou, dat doe ik zeker niet. Nee hoor, maar dat is een hele andere vorm van produceren dan bijvoorbeeld in de hip-hop. Dr. Dre was een producer, maar dat betekende Dr. Dre maakte de beats. En die maakte eigenlijk de backing track en die nam dan de vocals op met de rapper waarmee die werkte. Dat was ook een producer. Arne van Buuren is ook in zekere zin een producer. Oh. En Rick Rubin, een groot voorbeeld van mij, maar ook Rick Rubin is een bekende producer in de vorm wat ik meer doe. Dus die werkt intiem met de muzikant samen. Is niet zelf direct muzikaal betrokken. Ik speel niet altijd op een plaat die ik produceer. Maar ben het klankbord van de muzikant.
Ja.
En ik begeleid eigenlijk de muzikant met naar het eindresultaat toe. Kijk, ik doe zo'n 15 albums per jaar opnemen. En de muzikant doet er 1 in de 2 jaar, horen erbij. Dus ik heb zo'n rugtas vol met ervaring van hoe kan je bepaalde geluiden die je in je hoofd hoort, of hoe je drum zou willen horen, hoe komen we daar? Daar heb ik wel een idee over. En dat is gewoon een enorme meerwaarde. En daardoor kunnen we dan heel ver over sparren. Dus dat is de manier van produceren die ik doe. En een recording engineer is eigenlijk iemand die verantwoordelijk is voor het technisch opnemen van dat wat er opgenomen moet worden.
Ja.
Dus de juiste microfoon op de juiste plaats ten opzichte van het instrument zet. Daar de juiste apparatuur bij aansluit en daar wat verstand van heeft. En dat is het ook. Maar het is meer een combi, want ik gebruik eigenlijk dat voor het produceren. Dus het is een beetje een samenliggend ding. En soms drum ik ook nog eens op een plaat. Dat vind ik ook heel erg te gek.
Ja, kijk aan.
Moet ook gebeuren.
Ja.
Ja. Hey, nou, als het even knap moet. Nee, maar.
Nou, zijn er natuurlijk producers in de muziekindustrie die erg hun stempel qua sound drukken op muziek. Heb jij dat ook?
Is het een... Ja, nee. Dat denk ik zelf niet. Misschien dat andere mensen dat wel... Ik heb wel eens gehad dat Marianne zei van... oh ja, nu ja, dit hoor ik, dit heb jij gedaan. Maar ik denk dat wat ik al eerder zei... kijk, het is niet mijn plaat. Dus ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk niet een stempel ergens op te drukken. Maar te zoeken naar de stempel van de muzikant waar ik mee werk.
Dus jij gaat eigenlijk op een muzikaal bankje zitten naast de klant of de artiest die je binnenkrijgt. En je gaat samen kijken naar... het product en je gaat uit van de input van de artiest.
1000%. 1000%.
Ja,
dat vind ik het ook. Dat vind ik ook het mooiste. Want die nemen die stap en die durven dat risico te nemen om zichzelf gewoon naar buiten te brengen als een artiest en met iets. Dus die moeten gewoon de stempel zijn op hun eigen muziek. En niet. En ik denk, kijk, je hebt wel producers, Amerikaanse producers, waarvan je weet, oh ja, die heeft echt die sound. Of die doet altijd dat, weet je wel. Maar toch denk ik dat de kracht ligt in op het juiste moment een goede keuze maken die bij die artiest past. Dat veel belangrijker is. En dan heeft de artiest gewoon, die ligt er bovenop.
Kijk eens aan.
We zijn ondergeschikt.
Ja. Hey, als zou je je nou eens moeten kenmerken, hè? Als zou je kenmerken op moeten noemen van jou of van je werk, van je persoon of van je productiekwaliteit of een totaalplaatje. Ja. Welke kenmerken zouden dan direct bovenaan liggen?
Nou, ik denk dat een goede eigenschap van mij is dat ik vrij geduldig ben en dat dat heel goed werkt in dit vak. Dus ik en niet zozeer geduldig van het mag voor mij allemaal tot diep in de nacht doorlopen, maar wel geduldig met iemand die op zoek is naar iets. Vaak is het opnemen van muziek een zoektocht naar welke sound wil ik, welke... Ja, het is wat abstract om erover te praten, om over muziek te praten in deze zin, omdat het gaat vaak over kleur. Je kleurt eigenlijk met muziek en met geluid. En dat is best wel eens een zoektocht. Je moet het een beetje zien als dat we gaan de studio in. En dat heel erg. Vergelijken met eten is altijd heel makkelijk bij muziek. Omdat je eigenlijk ga je de keuken in. En je hebt iemand heeft de boodschappen gedaan. En alles zit in een boodschappenkrat. Maar er is geen recept. En je moet wel. Je weet wel ongeveer wat je wil eten vanavond. En hoe het dan op dat bord moet liggen. Maar je weet nog niet helemaal precies hoe lang dat in de oven moet. En dat weet je nog niet. Dat moet je een beetje op gevoel uitwerken.
Ja.
Dus ik heb veel geduld in die zoektocht. En dat helpt goed.
Dus eigenlijk ben je een ondersteuner.
Ja, 100%.
Dus je gaat uit van datgene wat binnenkomt. En daarbij ondersteun je. Als ik nou eens naar jouw muziekvoorkeuren mag vragen. Want dan krijgt de luisteraar misschien een beetje beeld van... Hey, wat vindt hij nou mooie muziek?
Ja, ik ben gewoon een sucker voor het echte. Dus het laatste liedje wat in de lijst staat. Maar ook wel het liedje van liedje nummer 4, geloof ik, heb je die staan. Het laatste liedje, dat is Jason Isbell en de 400 Unit. En dat liedje heet Cast Iron Skillet. En hij heeft daar in januari een Grammy voor gekregen voor Best Americana Song. En ik ben dan wel ook een groot Americana-fan. Maar dat liedje, we gaan dat hopelijk nog meenemen. En anders moet je het gewoon maar opzoeken.
Ik heb het al beluisterd.
Maar dat is... En gewoon het feit ook dat je daar een Grammy voor krijgt... dat is natuurlijk al te gek. Maar het is een liedje wat alleen maar... het is verhalen vertellen die echt zijn. En zonder daar al te veel opsmuk onder te stoppen. Dus het is een prachtige gitaar met een mooie fiddle die er af en toe doorheen komt. Precies op de goede plek. Je hoort gewoon, deze song is helemaal opgenomen op het gevoel. En die is niet van tevoren uitgeschreven met de viool moet daar dat spelen. En dit is het arrangement voor dat. En er komt een. Het is helemaal op het gevoel gegaan. Dus ik heb zelf, als ik die song aanzet, dat komt meteen, raakt mij dat. Deze mensen zijn zo eerlijk bezig geweest naar die song. En hebben daar niet geprobeerd er iets van te maken wat het niet is. En dat vind ik ijzersterk, als liedjes dat hebben. En dat zie je toch vaak in die Americana country wereld. Ik luister veel oude country ook. En ja, dat, het gezegde, three chords and the truth, dat is wat country music is. Het gaat niet. Je moet gewoon een goed verhaal vertellen. En dan luistert iedereen naar je.
Dat is wel heel bijzonder, hè? Want country is eigenlijk ontstaan als tegenhanger van de blues.
Juist.
De blues, dat waren de verhalen. En de country was het losbandige van, dat zetten we dan maar eventjes tegenover in de kroegen,
ja,
en in de saloons.
Het is ook, kijk, country is in Amerika het allergrootste genre wat daar bestaat ongeveer. Ja. En dat maakt ook, als ik zeg ik hou van country muziek, is dat ook altijd een beetje oppassen met hoe dat geïnterpreteerd wordt. Want je hebt natuurlijk de Carrie Underwood country muziek. En je hebt ook gewoon de oude, ja, Kris Kristofferson maakte ook country muziek. En Johnny Cash ook, weet je wel. Maar die hadden wel zoveel te vertellen. En zulke goede verhalen eigenlijk te vertellen. En dat waren ook wel boeven natuurlijk. Dat vind ik ook wel mooi.
Ja, maar het gekke is dat pas later tot besef in
precies.
Europa komt. Hè?
Ja.
En Europa heeft niet zoveel met.
Ja, maar wij zijn altijd een beetje laat, hè?
Ja,
dat klopt ook wel. We vallen er altijd een beetje achter.
Ja, maar we gaan nu eventjes naar, naar Engel toe.
Ja.
En Paul en Typhoon. En
Typhoon.
Typhoon. Ja, en Paul de Munnik.
Ja. Ja, ik geef er een korte introductie over. Ik heb in anderhalf, twee jaar, ik weet niet meer precies wanneer het was. 2021 zeg ik eventjes. Een plaat opgenomen en geproduceerd met Engel en Paul. Steven Engel en Paul de Munnik. Ook wel bekend van het donderende duo Acta en de Munnik. En Engel als, ja, die is al zo lang, eigenlijk Horinees, maar woont al jaren in Amsterdam. En daar werk ik gewoon al, ik denk al 8 jaar mee. En daar hebben we een geweldige samenwerking, we heel te gekke dingen doen. En nu kwam deze kans een beetje bij hem op zijn pad eigenlijk, om met Paul een hele plaat te maken. En dat besloten ze om dat bij mij te doen, wat ik heel erg te gek vond. En dat is gewoon een hele warme herinnering. Want dat, daar kwam eigenlijk alles, muzikanten van waar wij al jaren mee werken, kwamen samen met muzikanten waar Paul al jaren samen mee werkte. En die kwamen allemaal 3 weken lang bij mij in de studio zitten. En lekker barbecue eind van de middag. En die hele plaat was gewoon een feest om te maken. En daar heb ik een hele mooie herinnering aan. En ik denk het ook wel leuk om iets, ook nog iets erin te stoppen wat ik, waar ik aan gewerkt ben, heb en waar ik trots op ben. Dus dit is er eentje van. Misschien
ja,
ben ik wel gelukkig.
Zeker.
Man, dat is, ja, je mag dat best wel eens hardop zeggen als dat zo is.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat jij, als jij in de studio zit en je hoort een productie, en dat je daar gewoon heel gelukkig van kan worden.
Ik zit wel eens te janken, hoor.
Ja.
Kijk, ik ben gewoon getuige soms van magische dingen die voor het eerst daar gebeuren, achter dat glas voor mijn neus. En die vervolgens de wereld ingaan en hopelijk andere mensen raken. Maar daar ben ik vaak een van de eerste van bij wie dat gebeurt. En daar, dat is waanzinnig mooi.
Ben jij een gevoelsmens?
Ja.
Ja,
ja, dat wel.
En
ja.
Niet alleen met muziek, denk ik.
Nee. Ik ben wel sentimenteel en ik hou wel van nostalgie en zo.
Melancholie?
Ja, ook. Ja. Zeker. Ja. Ja, dat moet ook wel een beetje. Weet je, wil je kunnen, denk ik, kunnen inleven in waar iemand anders over zingt? Ja, dan moet je wel enige vorm van sentiment daar ook in herkennen bij jezelf.
En vind je daarin ook de waardering bij anderen terug?
Naar mij toe?
Ja.
Ja. Ja.
Ik heb filmpjes bekeken op je website van Paul de Munnik bijvoorbeeld.
Ja.
En die andere zanger, ik ben zijn naam even kwijt.
Michael Prins.
Ja, Michael Prins. Ja. Die zich enorm thuis voelde in jouw omgeving.
Ja, dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. Zeker van gevestigde namen als dat. Maar ook van iemand die voor het eerst komt opnemen en weggaat en zegt, ik vond het heel erg spannend, maar het was het leukste wat ik ooit heb gedaan.
Ja.
En ik voelde me enorm op mijn gemak. Ja, daar doe je het wel voor, uiteindelijk.
Ja.
En het is best wel, kijk, je doet het. Ik zit alleen in die ruimte. En je hebt niet vaak momenten om te kunnen kijken waar je staat, wat dat betreft. Want het is een vrij eenzaam beroep. Ik werk wel altijd met mensen. Maar dat wat je doet, ik ben niet onderdeel van een team in die zin.
Maar
ik ben
je
mijn
zit
eigen
aan
team.
De andere kant van het glas, hè?
Dat ook. Ja. En ik ben ook de conciërge en ik ben ook de administratiemedewerker en doe de boekhouding. Dus je doet eigenlijk zo alles, is een soort one-man band, is het.
Een ZZP'er.
Dus dan is het wel heel prettig natuurlijk om feedback te krijgen van wij vinden het fijn. En vooral dat ik een heel grote hoeveelheid mensen heb waar ik al jaren mee werk, die alsmaar terugkomen, dat ze blij zijn. Dus dat is ook te gek.
Heb je behoefte aan waardering?
Ja, soms wel.
Ja?
Ja, soms wel. Soms kan ik daar wel even onzeker over zijn. Dat ik... dat heb ik soms wel.
En wanneer ben je er onzeker over?
Ja, als ik me... Nee, dat komt gewoon op. Ik heb niet echt ik kan niet helemaal duiden. Maar ik kan me wel eens opeens onzeker voelen over dingen. Over... als ik een mix maak en ik ben daar heel tevreden over en ik krijg terug van, nou, we vinden dat eigenlijk helemaal niks, dan kan ik daar echt wel even zo een beetje shaken up van zijn. En als ik dan gaat vaak over communicatie, heel vaak is het zo dat eigenlijk iemand het helemaal te gek vindt, alleen dat ze hoe ze het zelf hebben gezongen niet zo tof vinden. En dat vind ik dan in eerste instantie wel eens moeilijk om los te zien. Dan denk ik toch snel dat ik iets niet goed heb gedaan, waardoor zij niet blij zijn. Maar vaak in dit vak blijkt dan van, hey, ja, ik wil het gewoon even opnieuw inzingen, want ik heb het gewoon niet goed ingezongen zoals ik wou. En dan is er niks aan de hand. En dan kan ik in eerste instantie denken, oeh, ligt dit aan mij? Oh nee, toch niet. Oh, okay.
Maar het betekent wel dat je met heel veel gevoel met de producties bezig bent.
Absoluut, ja, ja.
En,
ja.
Bij mensen is het heel vaak zo, hè, van, dat heb ik niet gedaan.
Nee, dat heeft de ander gedaan.
Terwijl je wel donders goed wel weet dat je het wel hebt gedaan.
Ja, ik heb ook wel geleerd om met zeker... in die zin heb je dat meer met jonge bandjes en beginnende artiesten. Om als er oneenigheid is over hoe het achteraf klinkt. En je hebt wel eens dat mensen zeggen, nou, we zijn hier niet zo tevreden over. Is nu de les, dan nodig ik ze uit. En dan laat ik ze alles los horen. En dan komen ze heel gauw zelf achter waar dat precies aan ligt. Want wat ik doe is geen black magic, weet je wel.
Nee.
Het is shit in, shit out, as we say. Dus wat je erin stopt, krijg je terug.
Ja.
Ik kon daar vroeger nog veel meer onzeker over zijn. Maar inmiddels weet ik gewoon wel van ja, als iemand niet dat talent helemaal heeft, kan ik dat er ook niet van maken.
Nee, maar het heeft ook vaak te maken met het karakter van iemand. Ja. Een Nederlander is redelijk negatief ingesteld.
Absoluut.
Mag je zeggen. En de verwachtingen natuurlijk. Maar ik vergelijk het ook altijd vaak met iemand die voor het eerst in de microfoon praat. En dat neem je op en je luistert het terug. Dan denk je van,
heb ik een vreselijke stem. Weet je? Maar dat heb ik zelf nooit. Ik vind dat ik een hele mooie stem heb. Nou.
Ja. Gelukkig maar.
Ik loop de hele dag met zo'n microfoon te praten. Vind ik heerlijk.
Ja.
Nee, maar dat klopt. En dan zijn we heel negatief. Weet je? Hoe vaak ik niet mensen heb gehad die te gek spelen. Drummer of een... En dan, wauw, echt te gek spelen. Hele song helemaal erop knallen. Maar er zit één minimaatje of een tel is net even niet lekker, weet je wel. Nou, dan zitten ze te balen, jongen. En dan denk ik, halleluja, je hebt het mega gespeeld. Ja, je hebt daar een dingetje gemist. Nou ja, dan doen we het nog een keer.
Oh. Maar dus blijven ze het horen, hoor.
Ze blijven het horen, terwijl het totaal irrelevant is. En het is ook een enorm egoïstische eigenschap. Want alsof iedereen alleen maar naar de drummer luistert. Dat gebeurt natuurlijk nooit, weet je wel. Dus, nee.
Maar het is puur menselijk. Dat komt ook voor met versprekingen of met een boodschap, weet je wel, wat je vergeet. En dan blijf je dan onthouden van, ik ben het vergeten, wat stom, dit en wat dat. En dat neem je jezelf heel erg kwaad.
Precies.
Je er dan eigenlijk meteen wel overheen kan stappen.
Dat.
We gaan even naar een paar herinneringen. En gevormd in een nummer.
Ja, Memories. Dit is van mijn vrouw. Mooi om te zeggen is dat.
Ja, leuk. Hè?
En de hele korte inleiding. Ik ga in het najaar van dit jaar zelf een plaat maken. Met 12 songwriters over heel Nederland. Staat een beetje in de kinderschoenen. Maar in de notendop is dit het plan. Ik wil graag een plaat maken. Waarbij ik niet bezig ben met wat ik eraan verdien. En de muzikant niet bezig is met wat het kost om met mij op te nemen. Het is een volledig vrijwillig project wat ik ga doen. En ik initieer. Ik ga met 12 songwriters een plaat maken met het thema opgroeien en je hometown. Een beetje geïnspireerd op Hometown van Springsteen. In het genre Americana. Met mijn hele netwerk aan muzikanten die op die plaat gaat spelen. Dus het lijkt mij te gek als er 8 nummers zijn met drums erop. Dat er 8 drummers op ze hebben gespeeld. Daar gaan we een album mee maken. Dat gaan we het jaar erop uitbrengen op vinyl. Met een mooi concert in het Park Schouwburg. En Memories schreef mijn vrouw over het opgroeien in haar ouderlijk huis. En dat is ook een beetje een inspiratie voor de plaat die we gaan maken.
Dus
ik weet nog dat zij die schreef. En dat ze in de studio zaten te repeteren. En had ze een nieuw liedje. En dan ging ze even met de pianist aan een song werken. En toen kwam ik daar daarna zo binnen. En nou, wat hebben jullie gedaan? Weet je wel. En ik zit, nou, dit hebben we opgenomen. Ja, toen dacht ik, wauw, dit is zo mooi. En ik bij Marianne en ik hebben een dochter. Een super lieve, leuke meid. Emma. En die is 1,5 ruim. En die zie ik opgroeien. En nou ja, daar, die vullen we met herinneringen. En zij ons ook wederom. Ja. Dus dat is gewoon heel gaaf om te zien. Ik vind het thema gewoon super interessant. Houdt me heel erg bezig. Dus ja, daarom gaan we daar een plaat over maken.
Leuk, dan komen allemaal dingen samen.
Ja, en dan komen we hier weer bij jou. Gaan we er weer over kletsen en dan luisteren.
Ja, maar dat is goed. Leuk. Neem Marianne dan mee. Ja, dan maken we daar een special van.
Ik bedoel,
dan kunnen we over de inhoud. Ja. Kunnen we echt met een plaat.
Ja,
want je hebt ook een plaat meegenomen. Een
plaat mee van Marianne.
Van Marianne. Is dat een nieuwe?
Laatste plaat. Redesigning is dat. Die hebben we gemaakt in 2022. Kwam die uit. Net in zo'n 2 weken dat de corona-ellende even open was, hebben we een geweldig concert gegeven in het Park Schouwburg. Met een full band van 12 man en vrouw. En
daar kwam dit uit voort.
Daar kwam dit uit voort en daarna kregen we een kindje. Dus is het even een klein beetje op de achtergrond gekropen. Maar de weg is het zeker niet. En dat gaan we gewoon straks weer helemaal vol in.
Nee. Nou, we zijn aan het eind van het programma zijn we gekomen, Ernst.
Oh.
Dus
ja, jammer. Ik vind het wel leuk, hoor.
Ja, ik vraag altijd aan de gast van wat zou je de luisteraar nog mee willen geven in 1 zin?
Maak wat je mooi vindt.
Maak wat je mooi vindt. Dat is een hele mooie afsluiter. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio.
Ja, heel graag gedaan.
Ik zie je graag terug als er een productie is waarvan je zegt van nou, daar wil ik wel even over praten.
Ja,
staan de deuren open.
Leuk.
En
leuk.
Marianne is natuurlijk ook welkom als ze de nieuwe werk af heeft.
Dan, ja, dat gaan we doen. Leuk. Vind ik heel leuk.
Dan kunnen we het daarover hebben. De laatste plaat wil ik toch een stukje van laten horen. Want daar had je het over dat het toch wel iets met jou te maken heeft.
Ja. Wil je dat ik het stokje nog doorgeef aan iemand?
Ja, zeker.
Hebben we daar nog tijd voor?
Ja, dat hebben we.
Of worden we eraf geflikkerd?
We worden er zo afgeflikkerd. 30 seconden nog.
Nog 30 seconden. Ja. Dan licht ik het even kort toe, want hij zit te luisteren en hij weet helemaal niet dat het hierover gaat. Maar er is iemand die een heel bijzondere man is, die makkelijk 5 kwartier in een uur kan vullen. En het leek mij mooi om die eens een keer een klein platform te geven om te vertellen over zijn geweldige werk wat hij doet en de mooie hobby die hij heeft. Dus we moeten opschieten. De volgende gast, 30 maart, is Koos Lichthart.